vorige keer, toen ik hier stond, was een aantal weken geleden. Toen viel ik voor iemand in. Toen hebben we het gehad over de pingpongballen. He, de vaas en jezelf sterken in de Heer. Dat is wat David deed, te midden van woestijnervaringen, te midden van verraad, teleurstelling, van afwijzing. Hij werd afgewezen door zijn familie, door de koning, als het ware zijn geestelijk vader, koning Saul. Door zijn mannen die hun leven aan hem te danken hadden. Zelfs die wilden hem in de steek laten. En David had potentieel veel leugens kunnen hebben. Misschien had hij die ook. En wat we eigenlijk deden is van op het moment dat we ons in Gods aanwezigheid begeven, dan eigenlijk al die leugens, die pingpongballetjes, die komen eigenlijk allemaal naar de oppervlakte. En wat ik nu zeg is niet om mijn preek van toen onderuit te halen, maar altijd als kerk hebben we vaak de reactie van als mensen issues hebben van je hebt meer van God nodig. En dat is ook zo. Maar soms heb je ook gewoon meer slaap nodig. Is dat ongeestelijk? Nee, ik denk het niet. Soms is het ook gewoon zo dat je mensen om je heen nodig hebt die input geven in je leven. Er werd net iets genoemd over de jonge generatie. En ik denk ook mede door corona, maar überhaupt van we hebben een generatie die het meest geconnect is via mobiele telefoons, maar wel het meest eenzaam is. En het is zo belangrijk dat je mensen om je heen hebt die input geven in je leven. Als we kijken naar de duivel, van ik wil nooit te veel aandacht geven aan de duivel, maar het is ook niet iets wat we moeten negeren, maar hij heeft een hartgrondige hekel aan een ieder van ons. En waarom? Simpelweg omdat we gemaakt zijn in het beeld van God. En ik heb gemerkt, van er is volgens mij een spreekwoord wat zegt van als je alleen wil gaan, dan ga je misschien sneller, maar ga je samen, kom je verder. En het is zo belangrijk van samen met mensen om je heen sta je veel sterker tegen de duivel. En behalve dan dat je misschien sterker staat als die je aanvalt, in plaats van in de verdedigingsmodus ga je ook makkelijker in de aanvalmodus, om het zo te zeggen. Maar daar heb je elkaar wel bij nodig. Dus ik wil niet de indruk geven van het is essentieel dat we heel veel van Gods aanwezigheid hebben. Maar er is ook zoiets als gewoon goed voor jezelf zorgen. Gewoon goed slapen, even als voorbeeld. Maar ook gewoon praktisch van de juiste mensen om je heen hebben die als het ware olie gooien op het vuur, op jouw passies. En op jouw angsten als het ware water gooien. Het kan soms ook zijn van dat er inderdaad therapie nodig is om gewoon ergens doorheen te worstelen. Dat die pingpongballen eigenlijk niet loslaten, maar als het ware in je fundament verwezen zijn, waardoor je misschien ook gewoon therapie nodig hebt. Ook dat hoort er allemaal bij. En David was een man van Gods aanwezigheid. David was een man die wild danste toen de ark terugkwam, tot het punt dat zijn eigen vrouw zich voor hem schaamde. Maar echt moedige mensen hebben meer ontzag voor God dan angst voor mensen. En dat is iets, denk ik, waar, als we heel eerlijk zijn, allemaal ergens wel mee worstelen. Een aantal weken geleden bijvoorbeeld deed Danny die uitnodiging van ga knielen. En er kunnen twee soorten gedachten misschien wel door je heen gaan. Ik bedoel, op een gegeven moment, ik had last van mijn knieën. Op een gegeven moment was ik geknield en ik ging weer zitten. Het kan dan zijn dat ik denk van, hey, als iedereen me ziet zitten, dan denken misschien mensen, hey, je wil er niet voor gaan. Het kan ook zijn dat je geknield bent en dat je denkt van, hey, wat zullen mensen wel van me denken? Klinkt het herkenbaar? Altijd als we, met een uitnodiging hetzelfde, als we uitstappen of iets doen, dan is heel vaak de gedachte, wat zullen anderen wel van mij denken? Denken ze nu dat ik geen goed christen ben of wat dan ook? En er zit iets in van, ook voor deze ochtend, waarin God iets wil uitstorten van dat het ontzag voor God zoveel verder gaat dan eigenlijk de angst voor mensen. Ik geloof ergens dat God ook angst voor mensen wil breken deze ochtend. En je ziet dit ook in Davids leven. En hij kan ze daar op de beamer, de tekst van Hosea. Dat is volgens mij de derde slide. Ik moest heel erg aan deze tekst denken al heel erg lang. En in het Engels staat het er eigenlijk mooier, vind ik. Break up your fallow ground, for it's time to seek the Lord till he comes and rains righteousness upon you. En dat gaat eigenlijk over van ploeg de harde grond, de ongeploegde grond in je hart. Haal het, ploeg het om, maak het los. Want als God komt met zijn regen, kan het doordringen. En ik geloof eigenlijk dat het een seizoen is waar God ook van ons vraagt, van dat het tijd is om de harde grond van ons hart om te ploegen. En dat kan misschien zijn ontzag voor mensen wat groter is dan het ontzag voor God. Maar het kan van alles zijn. Als we kijken naar het leven van David en in algemene zin, dan zien we eigenlijk dat Gods koninkrijk op twee manieren eigenlijk doorbreekt. En die twee manieren die lijken eigenlijk heel verschillend en misschien wel tegenstrijdig, maar het zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde munt. En dan kan naar de volgende dia. En eigenlijk zien we in Markus 10 zien we de tekst staan: voorwaar ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal beslist niet binnengaan. Dit is eigenlijk Gods koninkrijk wat doorbreekt vanuit rust. Dit gaat om identiteit. Ontvangen als een kind. Weten wie je bent, dat je een zoon bent. Een dochter bent van de Allerhoogste Koning. Dat God zegt van, jij bent mijn erfgenaam. Er is een groot verschil hoe bijvoorbeeld een wees omgaat met situaties. Of een zoon of dochter. Een wees denkt heel vaak uit tekort. Heeft niet het vertrouwen dat zijn of haar vader, want die hebben hem achtergelaten of ze zijn er niet meer, die heeft niet het vertrouwen dat zijn of haar vader voor hem of haar zorgt. Dat moet worden ontwikkeld. Een zoon of dochter heeft dat wel. De kids van Marlijn en mij hoeven thuis zich geen zorgen te maken of er wel of geen eten op tafel staat. Ze weten, er is genoeg. En dit is eigenlijk van dat we weten van wie we zijn. Dan wordt er opeens ook heel veel mogelijk. Er wordt mogelijk van dat je weet van, als God mijn vader is en zijn koninkrijk heeft geen limieten, dan is er dus heel veel mogelijk ook in mijn leven, in situaties om me heen. En ik denk heel vaak angst waar we mee te maken hebben, komt eigenlijk voort uit een beschadigde identiteit. En een beschadigde identiteit komt denk ik door, in ieder geval deels, een verkeerd beeld van God als vader. Dit seizoen bijvoorbeeld, ontvangen als rust, dat zie je heel veel in de Bijbel als je kijkt naar David. Als je zijn psalmen leest, bijvoorbeeld psalm 69, dan zie je dus eigenlijk hij heeft problemen. En ergens in die psalm herinnert hij zich dat God hem er doorheen gaat leiden. Hij weet dat hij een geliefde zoon is en dat God sterker is. De andere manier van doorbreken, die staat in Matthäus 11 vers 12. En daar staat, en van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe, wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan en geweldenaars grijpen het. En dit lijkt een tegenstelling, want dit is eigenlijk vooruitgang door oorlog. En het ding is, of we nou willen of niet, we zijn geboren in een oorlog. Net doen of die realiteit er niet is, hè, een beetje struisvogelpolitiek, dat is eigenlijk geen optie voor als we willen groeien in ons geloof. Als we dichter naar Jezus willen toegroeien. En dat is geen strijd in het zichtbare, maar dit is een strijd in het onzichtbare. Efeze 6 zegt ook van, we hebben niet te strijden, te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen machtige krachten in de hemelse gewesten. Met andere woorden, het is belangrijk dat we weten hoe we onszelf daarin positioneren. Beide typen vooruitgang, daarvoor is het essentieel dat we Gods woord in ons hebben. Zowel in de aanvalmodus, een seizoen van autoriteit, van Matthäus 11 vers 12, maar ook gewoon om zijn woorden diep in ons te laten binnendringen, dat we weten van, we zijn, ondanks misschien mijn fouten, mijn tekortkomen, ik ben een geliefde zoon, in mijn geval, of misschien als je hier zit, een geliefde dochter. En ik heb gemerkt van, dit zijn seizoenen die je vaak meemaakt in je leven. David bijvoorbeeld werd door God vele oorlogen ingeleid. En dat was een seizoen voor hem. Maar een seizoen van rust was misschien toen hij als koning werd gezalfd. Dat God het werk deed, God hem zag en hem bevestigde. Ik heb ook gemerkt in mijn eigen leven van dat God op deze manier werkt. Marlijn en ik doen al best een aantal jaar jeugd. En logisch, als je jeugdavond organiseert, dan wordt er uiteraard ook verwacht dat je zelf uitstapt, dingen doet. Dat is als het ware een seizoen van autoriteit, ergens instappen. Het bijzondere is, een van de meest krachtige avonden van de afgelopen jaren was een avond waar God van tevoren tegen mij zei, ik wil dat je je mond houdt. En dat hopen sommigen nu ook. Nee, dat lachen was echt niet oké. Nee, maar En het was als het ware als God zei van, hier ga ik vanavond iets doen en jij mag gewoon lekker toekijken. En God brak ontzettend in harten en dergelijke. En Ik zei helemaal niks, ik hoefde niet uit te stappen, ik hoefde geen autoriteit te nemen, geen lef te tonen. Het was God die het werk deed. Het zijn twee verschillende seizoenen en het is zo belangrijk dat we begrijpen soms in welk seizoen we zitten. Vorige keer hadden we het over David en eigenlijk wil ik verder gaan naar zijn zoon, Salomo. Zijn zoon was eigenlijk iemand, en volgens mij is dat een van de weinige keren dat dit gebeurt in de Bijbel, die bracht eigenlijk het koninkrijk wat David had opgebouwd, bracht het eigenlijk naar een next level. In de Bijbel zie je dit volgens mij nauwelijks gebeuren. Van dat van de ene generatie het doorstijgt naar de volgende generatie. David was bijvoorbeeld de man die werd gevreesd door zijn vijanden. Maar alle koningen om het land, het volk van Israël heen, die wilden eigenlijk leren van Salomo bijvoorbeeld. David was de man van oorlog, Salomo was de man van vrede. Hoe gaaf trouwens ook als mensen dit zouden zeggen van ons. Van net als dat koningen zeiden, wij willen graag bij Salomo zijn. Dat mensen zeggen van, hé, maar dit zijn de mensen waarbij we bij willen zijn. Deze mensen in de kerk, de mensen van vrede, dit zijn de mensen waarbij we willen zijn. Waar we gewoon in contact mee willen zijn. We zien ook in dit verhaal, zien we ook terug van dat het belangrijk is om te leven met het besef dat er altijd meer is in God. Er zijn geen limieten aan Gods koninkrijk. En ergens zou je misschien wel kunnen zeggen, er is zoveel van God als dat we zelf willen. En in Openbaringen 4 en 5 wordt er gesproken over engelen, een soort wezens eigenlijk, die heel de dag alleen maar zingen, heilig, heilig, heilig is de Heer. Gewoon simpelweg, de hele dag, tot in alle eeuwigheid. En er zit zoveel voldoening of openbaring in dat hele tijd zeggen, er is zoveel van God, dat ze daar werkelijk maar nooit genoeg aan hebben om dat te zeggen. Dat klinkt misschien voor ons best bizar. Maar dat laat zien eigenlijk het beeld wat je net deelde van er is zoveel macht en pracht en bij God. Dat ons verstand dat niet bij zou, kan daar niet bij. David was ook een man van Gods aanwezigheid, waar we het net over hadden. En het is heel erg gemakkelijk door te zeggen dat wij hier Gods aanwezigheid belangrijk vinden. Maar wat we belangrijk vinden, dat blijkt uit eigenlijk de prijs die we bereid zijn om daarvoor te betalen. Om iets te verkrijgen. Niet dat we Gods aanwezigheid verdienen, maar om het als het ware goed in te bewegen of het te beschermen. Het is makkelijk om te zeggen van ik vind Gods aanwezigheid belangrijk. Maar de vraag is altijd welke prijs moet daarvoor worden betaald in mijn leven? En David was iemand die bijvoorbeeld de 24-uurs aanbidding instelde. Iets wat eigenlijk helemaal niet kon volgens de wet. Maar David pakte ergens een verlangen van God. Vorige week, toen kwam Marjolein, die kwam met iets van, ik had het eigenlijk gemist, maar er was een universiteit in Amerika waar een complete opwekking uitbrak. Danny deelde er vorige week kort wat over. En er was eigenlijk gewoon een hele normale dienst. Die studenten moesten 3 keer 's ochtends een uurtje naar een soort kerkje om gewoon de dag te beginnen. En het was een goede dienst. Als je de verhalen leest, de getuigenissen leest. Er was verder niks bijzonder. Er was een koor, dat was lekker aan het zingen. Maar er waren een paar mensen die het verlangen hadden van hé, we willen hier blijven. En ik zag vanochtend nog een interview met een van de docenten. En op een gegeven moment gingen de appjes rond van hé, waarom is dat daar nog bezig? Er gebeurt daar iets. En die persoon, die docent, die ging nog even kijken. En het werd drukker en drukker. Maar goed, zij had een deadline, dus ze werkte die dag door. En donderdagochtend was de opwekking nog steeds bezig. En volgens mij is het nog steeds bezig. 3 weken later bijna. Gewoon simpelweg, gewoon een aantal mensen die zeiden van, wij willen gewoon een Gods aanwezigheid zijn. En er brak iets uit. En vanuit het hele land komen mensen daarheen. Er staan files op de snelweg. Omdat ze ergens iets willen oppakken van wat God aan het doen is. Levens die veranderen, genezingen die plaatsvinden. En het begon eigenlijk heel gewoontjes. Het was niet alsof er in 1 keer een stormwind van God binnenkwam. Wat je soms ziet in de opwekkingsgeschiedenis. Maar het was gewoon eigenlijk heel subtiel. Een aantal mensen die zeiden van, hé, we hebben het gevoel van we willen gewoon in Gods aanwezigheid zijn. En dat pakte zo snel momentum. Dit is een momentum wat David ook te pakken had. En David, die bereidde zijn zoon ook voor. En als we naar de volgende slide gaan, dan lezen we ook van dat David aan zijn zoon leerde van... En er staat van, hij onderwees mij, mij is Salomo, en zei tegen mij, laat je hart mijn woorden vasthouden, neem mijn geboden in acht en leef. Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet één van de woorden van mijn mond en wijk er niet van af. Dit is wat Salomo had geleerd. En toen Salomo koning werd, dan komt er een stuk waar hij een ontmoeting heeft met God. En die staat op de volgende slide. En laten we dat stuk even met elkaar lezen. Dat is uit 1 Koningen 3. Je mag het zelf opzoeken, maar het staat hier ook. Daarin staat van Salomo zelf toonde zijn liefde voor de Heer door te handelen naar wat zijn vader David hem had voorgehouden. Maar ook hij bracht zijn offers en brandde wierook op de offerplaatsen. Laten we daar heel even stoppen. Dat woordje maar is een heel krachtig woord, maar ook een cruciaal woord in dit stuk. Want er staat namelijk maar, ook hij bracht zijn offers en brandde wierook op de offerplaatsen. De offerplaatsen in die tijd, dat waren eigenlijk de hoge plaatsen op hoge bergen. Want dan, ja, je was als het ware zo dicht mogelijk bij God. Maar dat is wat de landen om Israël deden. Die eigenlijk afgoden vereerden en daar offers aan brachten. En God wilde niet van dat het volk van Israël dat op deze manier deed. Want de plek om te offeren was niet op de hoge plaatsen, dat was ergens anders. En we gaan verder. Zo ging de koning op een keer naar Gibeon, de belangrijkste offerhoogte van het land, om er te offeren. Dat was dus een hoge plaats. Wel 1000 dieren droeg hij daar op het altaar als brandoffer op. En die nacht verscheen de Heer hem daar in een droom. Vraag wat je wilt, zei God, ik zal het je geven. En Salomo antwoordde, u bent uw dienaar, mijn vader, u bent uw dienaar. Mijn vader David, altijd goedgezind geweest, omdat hij u trouw toegewijd was en steeds eerlijk en oprecht was tegenover u. U hebt hem een grote gunst bewezen door hem een zoon te geven die nu op de troon zit. U, Heer mijn God, hebt mij als opvolger van mijn David als koning aangesteld, maar ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring. Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren volk te leiden. Een volk zo talrijk dat het niet te tellen is. Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik u anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u? Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg. En hij zei tegen hem, omdat je hierom vraagt, niet om een lang leven of grote rijkdom, of de dood van je vijanden, maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht, zal ik je wens vervullen. Ik zal je zoveel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken dat je iedereen voor jou en na jou overtreft. Ook waar je niet om gevraagd hebt, zal ik je geven. Zoveel rijkdom en roem dat geen enkele andere koning je tijdens je leven zal evenaren. En als je mij gehoorzaamt en je houding aan mijn bepalingen en geboden, zoals je vader David dat deed, zal ik je een lange leven schenken. En toen Salomo wakker werd, besefte hij dat hij een droom had gehad. En bij zijn terugkomst in Jeruzalem ging hij naar het ark van het verbond met de Heer, waar hij brandoffers en vredeoffers bracht. En hij nodigde al zijn hovelingen voor het feestmaal uit. Dit is een bizar verhaal. God kwam eigenlijk bij Salomo in een droom en gaf hem de meest belangrijke keuze van zijn leven. Hoe diep moet er een passie in Salomo hebben gezeten? Hoe diep moet het woord van God in Salomo hebben gezeten? Dat God hem in zijn slaap, in zijn onderbewustzijn, vertrouwde met zo'n belangrijke keuze. God vertrouwde de redenering van Salomo op een bizarre wijze. Salomo had echter één uitzondering, die maar, waar we het net over hadden. Salomo had namelijk een grote waarde hoe hij overkwam op anderen. Een stuk ontzag voor mensen, dat is wat hij had. En het is denk ik genade van God dat hij ons vaak naar dat ene ding leidt wat ons ergens weghoudt van God. Soms is het maar één ding, maar God stipt het altijd aan, omdat God zegt van dit ene ding is misschien wel hetgeen wat jou weghoudt van mij. Of hetgeen wat in potentie heel gevaarlijk kan worden. Salomo die offert in Gibeon is eigenlijk het teken van de man die zelf God wil zoeken. Het teken van de persoon die zelf op zijn eigen houtje eigenlijk God wil aanbidden. Terwijl het evangelie andersom is. God kwam naar ons en, baande de weg, zodat wij bij hem konden komen. Het evangelie is er eentje dat onze wil ondergeschikt wordt aan zijn wil. God past niet in ons plan, wij passen in Gods plan. En in het stuk zie je ook van dat Salomo offerde eigenlijk uitbundig, wel 1000 dieren. Hij offerde kostbaar in de zin van dat het een bezit kostte. Maar hij danste niet voor God, zoals zijn vader deed. Zijn aanbidding was duur, want het kostte 1000 dieren. Maar ergens in de essentie offerde hij niet zichzelf. In een figuurlijke zin uiteraard. Er was geen overgave. Op het laatst, de laatste regels, lezen we van dat Salomo terugging naar Jeruzalem. En eigenlijk zien we daar ook dat hij wel wist hoe het moest. Want wat deed hij? Hij ging naar de ark. En bij de ark ging hij offers brengen. Dit waren eigenlijk de eerste scheurtjes in het fundament van Salomo. Zijn ontzag voor mensen had een te grote plaats in zijn leven. En als we naar de volgende slide gaan, als we een aantal hoofdstukken verder zijn, dan komen we in 1 Koningen 11. En daarin staat: koning Salomo beminde vele buitenlandse vrouwen. Behalve de dochter van de farao beminde hij ook vrouwen uit Moab, Ammon, Edom en Sidon en Hethitische vrouwen. Ze waren afkomstig uit de volken waarover de Heer tegen de Israëlieten had gezegd: jullie mogen je niet met hen inlaten en zij mogen zich niet met jullie inlaten, anders zullen zij jullie ertoe verleiden hun goden te gaan dienen. En juist tot die vrouwen voelde Salomo zich aangetrokken. Hij had 700 hoofdvrouwen en 300 bijvrouwen. Mannen. En deze vrouwen. Het is heel verleidelijk om nu allerlei opmerkingen te maken van voor mensen die met één vrouw getrouwd zijn. En doe het niet. En deze vrouwen maakten hem ontrouw. En op zijn oude dag verleidden zij hem ertoe andere goden te gaan dienen. En was hij de Heer zijn God niet meer met hart en ziel toegedaan zoals zijn vader dat was geweest. En enkele verzen verder staat er dan: de Heer werd woedend op Salomo omdat hij ontrouw was geworden aan hem, de God van Israël, die hem tot 2 keer toe was verschenen en hem uitdrukkelijk had verboden andere goden te vereren. We zouden wel gek zijn als we niet dezelfde mogelijkheden als Salomo wilden hebben. Dat God zo inbreekt in onze dromen en ons zulke keuzes stelt. En God was 2 keer heel krachtig aan Salomo verschenen. En ik moest er eigenlijk aan denken van ervaringen met God, die komen als het ware tegen een prijs. Ik weet nog, vorig jaar toen gingen we met een groep Anne bezoeken op een bijbelschool. En de eerste avond gingen we naar een jeugdavond. Eigenlijk was ik daarvoor te oud, maar ik dacht van weet je, ik ben een jeugdleider, dus dat is goed voor inspiratie. Maar er was daar zoveel van Gods aanwezigheid, dat ik eigenlijk voelde van, die overtuiging had ik daarvoor niet, maar. En ik weet ook niet meer op dit moment precies wat het was. Maar ik wist van, ik moet ergens daar vergeving voor vragen. Iets hindert mij om hier eigenlijk te zijn. En die momenten, die zien we ook in de Bijbel. Bijvoorbeeld Jesaja in hoofdstuk 6. Dan komt er een engel naar hem toe. En in de hoofdstukken daarvoor heeft Jesaja allerlei oordelen over koningen, over volken. En hij zegt, wee die, wee dat. En hij heeft een ontmoeting met God en hij zegt, wow, ik heb een probleem. Er is iets mis met mij. En ik denk van op het moment dat God inbreekt, zoals hij ook de afgelopen weken deed, en ik denk ook vanochtend, dan ligt daar ook een uitnodiging om misschien dingen waar we eerst geen overtuiging van hadden, dat we misschien niet wisten van dit is verkeerd of dit is niet goed. Maar dan komt er ergens iets binnen van, hey, ik moet inderdaad mijn vuilniszakken buiten zetten. Ik moet iets gaan opruimen en iets goed maken om bij God te komen. Want het voelt alsof ik anders hier niet kan zijn. Het voelt alsof er afstand is tussen mij en God. En we zeggen altijd van, tenminste Marjolein en ik van bij de jeugd, van wij willen dat iedereen bij de jeugd een ontmoeting heeft met God, want dat verandert je. En het is waar, ik kan verhaal na verhaal na verhaal vertellen over dat het je verandert. Maar soms verandert het ook niet. Bijvoorbeeld 5 jaar geleden hadden we van diezelfde bijbelschool waar Anne zat, kwamen een aantal bijbelschoolstudenten hier, was in 2018 april, jeugd die niet heel dicht bij God leefden, werden daar zo aangeraakt dat ze weer in vuur en vlam stonden. Totdat het weer uitdoofde. En ik ze helaas niet zie. Dat is geen verwijt, maar het is wel een constatering. Dit is wat er kan gebeuren. En ergens is het zo van, wat we ontvangen is heel erg belangrijk. Maar wat we doen met wat we ontvangen, dat doet er echt toe. Denk aan het volk van Israël in de woestijn die daar rondtrekte en Gods machtige daden zag. Maar elke keer na een paar dagen vergaten ze het weer en begonnen ze weer te klagen. Wat je doet met wat je hebt, dat doet er toe. Als God namelijk een opwekking geeft, als God beweegt, dan opent dat de deur naar genade, zodat je verandert. Maar het geeft ook de verantwoording voor iets. Want aan wie veel is gegeven, wordt ook veel verwacht. En ik ben opgegroeid in Brabant, je hoort het gelukkig niet meer, maar dat is een bepaalde accent, niet vervelend bedoeld, maar dus ik hoop dat niemand het meer hoort. Maar God bewoog daar heel krachtig in de stad waar ik ben opgegroeid. En er kwam iets van de Toronto Blessing, kwam als het ware overwaaien. En het ging volledig verkeerd. En het is moeilijk om daar iets van te zeggen, want ik was 10, 11 jaar. En ik wil ook geen mensen kwetsen die erbij betrokken waren. Maar ergens was het zo van, er ging ergens iets mis wat God positief had bedoeld. Als je de verhalen leest erover, en ik heb er boeken over gelezen, er zijn miljoenen mensen over de hele wereld door geraakt. Maar als we niet goed dragen van wat God wil geven, kan het uiteindelijk ook schadelijk zijn voor ons. Als God met zijn glorie komt, komt er als het ware ook meer gewicht op ons leven, waardoor de scheurtjes, wat je bij Salomo zag, groter en groter worden. En een ander woord voor glorie in het Hebreeuws kan ook worden vertaald met gewicht. Van hoe meer van God zichtbaar is, ergens ook hoe meer gewicht op ons leven. En als er dan dingen naar boven komen, is dat niet ter beschaming van onszelf. Is dat niet om veroordeling te geven of dat we met schaamte moeten gaan zitten. Het is een uitnodiging van God dat hij zegt van, hé, de dingen die naar boven komen, maak het goed. En ik werd ontzettend geïnspireerd vorige week door dat Paul uitstapte. En Paul die begon te praten over wijnzakken. Nieuwe wijn in oude zakken werkt niet. En als God iets fris wil geven, dan is het belangrijk van dat we daarin meegaan. Dat we veranderen, dat we een andere manier van denken krijgen. Dat we kijken van, hé, maar wat zijn de dingen die naar boven komen? Want de manier waarop ik denk werkt eigenlijk niet. Er zijn in het Oude Testament vele koningen die heel succesvol begonnen en slecht eigenlijk eindigden. En als we naar de volgende slide gaan, wordt er het Nieuwe Testament waarschuwt ons ook. Op een goede manier, het is een goede waarschuwing. En de tekst hier is een soort check-up die we soms nodig hebben, denk ik. En er staat, overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn. Want God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederige schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal hij u op de bestemde tijd verheffen. Leg de last van uw zorgen op hem, want u ligt hem aan het hart. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem te weer, gesterkt door uw geloof in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, hetzelfde lijden moeten doorstaan. En vanochtend heb ik hem weer bij me. In een iets andere context, maar ik heb hem weer bij me. De vaas. Maar allereerst in deze tekst, waarin staat van waakzaam. Een andere vertaling zegt sober. Dat gaat eigenlijk om van, ik zou de vraag willen neerleggen van, hebben we echt honger en dorst naar God? In de zin van het is makkelijk om te zeggen ja, maar uiteindelijk blijkt uit bijvoorbeeld de manier waarop we denken. Waar denk je aan 's avonds? Denk je aan je favoriete voetbalclub? Dan is misschien Feyenoord hetgeen wat je drinkt. Tenminste, als het dan een voetbalclub, laat het dan Feyenoord zijn. Maar sorry. Maar oprecht. Of misschien denk je wel aan alleen maar het andere geslacht. Zit dat altijd in je gedachten? Wat is hetgeen wat je in je gedachten hebt als je gewoon ergens mee bezig bent? En dit is de reden waarom de Bijbel ons eigenlijk uitnodigt van wees bezig met Gods woord. Bid. Denk erover na. En eigenlijk hier, wat ik hier bij me heb, is eigenlijk een heel groot pak suiker. En dit is iets wat wij als Nederlanders te veel eten waarschijnlijk. Of Of het zit in ons drinken. Maar ik doe al deze suiker doe ik eigenlijk in dit water. Een hele hoop, zoals jullie zien. Niet te veel. Anders werkt het niet meer. En op een bepaald moment, als ik hier nu ga draaien... Sommigen weten wat er dan al gaat gebeuren. Die misschien ooit scheikundeproefjes hebben gedaan en dergelijke. Maar als ik het ga gebeuren, dan, als ik het ga draaien, dan gebeurt er iets. Namelijk een soort transformatie. De twee worden eigenlijk één. Tot het punt dat je niet meer kan zeggen waar de één stopt en de ander begint. En in dit voorbeeld eigenlijk het water wat erin zit... is eigenlijk heel onze innerlijke wereld. Dit is wat er in ons afspeelt. En die zak suiker is als het ware het woord van God. En op het moment dat we eigenlijk het woord van God... eigenlijk zo in ons binnenste krijgen... dan stopt het eigenlijk met het zijn van twee afzonderlijke dingen. Het wordt eigenlijk één. Je kan het er niet meer zomaar uitnemen. Dan is het namelijk, het is één geworden. Het suiker is gaan vermengen met het water. En het is zo belangrijk als de Bijbel spreekt over bijvoorbeeld mediteren, dat we niet denken aan een boeddhistische monnik die een beetje zit te hummen in een hoekje. Maar mediteren is het woord van God diep in je krijgen. Gods woorden in je laten doordringen. Eigenlijk de Bijbel bijvoorbeeld terug bidden naar God. In Romeinen staat, een van de laatste hoofdstukken staat van geloof komt door het horen. En horen door het woord van God. Er staat niet geloof komt door het woord van God. Als dat zo was, dan waren de farizeeërs de meest beste gelovigen geweest. Maar het horen is een soort voortdurende staat waar Gods woord eigenlijk diep in ons komt. Deze tekst heeft het ook over nederig zijn en trots. En bij nederig denken wij vaak aan zwakke mensen. Hè, die een soort van niet durven te confronteren, soft en dergelijke. Maar dat is niet Gods definitie. Eigenlijk is Gods definitie van trots, van wat God zegt, eigenlijk onder mijn verlangen, onder mijn agenda zetten. Dit soort dingen komen boven water op het moment dat je je vult met Gods woord. Als jouw innerlijke wereld helemaal één wordt. Dat je niet meer, dat je anders gaat denken. Arjan had die getuigenis erover met zijn dopen dat hij anders ging praten, anders ging denken. Maar dat kan ook niet anders, want alles aan je verandert op het moment dat Gods woord in je zit. Tot het punt dat je denkt van hé, mijn manier van denken is ergens Gods manier van denken geworden. Is wat de Bijbel zegt. En als slot, want anders wordt het een hele lange dienst, wil ik eigenlijk gaan naar Matteüs 25. En dat is eigenlijk ook de tekst van mijn preek. En ik wil hem niet helemaal gaan lezen, maar het is de gelijkenis van vijf dwaze dienstmeiden, vijf dwaze maagden, zegt de vertaling, en vijf wijzen. En het ding is van, allemaal hadden ze lampen en allemaal hadden ze olie. Maar de dwazen waren zich vooral bewust alleen maar van hun lamp. En die lamp staat eigenlijk van, welke invloed heb ik als persoon? Hoe zichtbaar ben ik? Wat is mijn invloed? Wat is mijn impact? Wat is mijn bediening? Zij waren daar vooral mee bezig. Heb ik wel genoeg olie voor mijn zichtbaarheid, voor mijn bediening? De vijf wijzen, daar staat van, die hadden kruiken vol met olie. De focus was van de wijzen, was olie hebben. Het doel was niet dat hun lampen zouden branden. Het doel was het verkrijgen van olie. En er is een bepaald seizoen waar je niet kan zien... dat er geen onderscheid tussen de vijf dwazen en de vijf wijzen. Je kan het niet zien. Misschien zelfs dat die vijf dwazen misschien heel snel hele grote bedieningen krijgen. Of heel zichtbaar worden. Of hoe je dat ook uitlegt. Veel volgers hebben op social media. Wat dan ook. Maar groot vinden wij vaak succes... Denk aan van op Instagram hoeveel volgers iemand heeft. Daar draait het allemaal om. Hoeveel likes of wat dan ook. En soms is dat inderdaad het teken van Gods zegen, maar soms ook niet. De kerk in Efeze, als we kijken, gewoon deze week, lees het maar eens in Efeze 19, daar breekt een opwekking uit. Tienduizenden mensen komen tot bekering en er staat dat het woord van God vanuit Efeze door heel eigenlijk Klein-Azië heen ging. Maar als Jezus in openbaringen tegen deze gemeente praat, dan zegt hij twee regels over wat ze goed doen. En vervolgens zegt hij eigenlijk van, hey, je bent iets kwijtgeraakt. Je eerste liefde. Hun bediening was heel groot, heel krachtig. Maar hun hart was heel erg klein. Maar bijvoorbeeld ook kleine kerken kunnen ook dwaas zijn, omdat ze alleen maar bezig zijn met hoe ze groot kunnen worden. Het punt van dit verhaal is niet groot versus klein. Ik bedoel, de eerste gemeente in Handelingen, daar kwamen 3000 mensen op één dag tot bekering. Dat is ook een megakerk. Maar dat is het ding niet. Het ding is van, het gaat om prioriteit. De wijze meiden in dit verhaal waren niet bezig met van wat is alleen maar mijn invloed. Maar ze waren bezig met wat is de grootte van mijn hart. En dat begint eigenlijk met bidden en Bijbel lezen. En 2 maanden geleden toen ik sprak, toen hadden we het over diverse opwekkingen die de afgelopen honderden jaren hebben plaatsgevonden. En ik noemde ook een man, Charles Finney. En het bijzondere was dat er in een bepaalde periode van zijn bediening, een man voor hem uitging. Die in welke stad hij ook sprak, daar eigenlijk een kelder huurde voor een paar cent. En 2 tot 4 weken lang gewoon God zocht. Deze man die heette Daniel Nash. En samen met een man, Abel Clary, reisde hij jarenlang voor Charles Finney uit. Wekenlang lagen ze op de grond. Gewoon simpelweg God te zoeken. En ze hadden letterlijk een lijst van mensen uit die stad. Van de ergste namen. En ze zeiden, God, wilt u ze pakken? Als het ware, op een goede manier. Bewerk een hart. Ploeg eigenlijk de harde grond van hun hart om. Die tekst van Hosea. En ze stonden eigenlijk in het gat van mensen die niet gered waren. En ze zeiden van, maar God, weet je, we willen een doorbraak. Eigenlijk wat Mandy net zag, zei voor haar klasgenoten. Want dat is wat zij deden. En ze zagen ontzettend veel succes. Er was een periode in 1831 in New York, in dat gebied in ieder geval, waar er 100.000 mensen in 2 weken tot geloof kwamen. Maar deze mensen begrepen een principe wat we ergens vandaag zijn verloren. En wat God wil doen opwekken in ons hart. Namelijk dat je de strijd in de hemelse gewesten moet winnen voordat het kan doorbreken in het zichtbare. En ik geloof, net als de vijf wijze personen uit dit verhaal. God vraagt, denk ik, om een generatie. Net zoals eigenlijk Daniel Nash. Die niet bezig zijn met, ben ik wel zichtbaar of niet? En laten we heel eerlijk zijn. Allemaal zijn we op een bepaalde manier niet ontzettend zichtbaar. Ik bedoel, ik sta hier misschien en daar zitten hier met 200 mensen. En daar kijken 200 mensen op de stream. Bij mij 150 vaak, iets minder. Maar het stelt allemaal niet zo heel veel voor, in alle eerlijkheid. Maar hè, in de zin van nummers, in grootte. Maar er is iets als we gaan beseffen van, hey, die plek dicht bij God is de meest krachtige plek waar ik kan zijn. Het is absoluut de meest krachtige plek. Ik kan nergens krachtiger zijn dan voor God. Want ik heb namelijk Gods oor. En op het moment dat ik bid tot God, dan luistert de hemel en de breekt iets los in de hemelse gewesten. De dwazen dachten van dat hun olie goedkoop was. Dat ze eigenlijk hun olie konden halen bij, als het ware, een supermarkt. Maar ze hadden geen besef van, je geschiedenis met God kan je niet delen, kan je niet geven aan een ander. Ik kan voor mensen bidden, jullie kunnen voor elkaar bidden. We kunnen allemaal voor elkaar bidden om iets van God over onze levens uit te bidden. Maar je geschiedenis met God kan je nooit aan een ander geven. En je geschiedenis met God is misschien wel die nachten dat je worstelde of dat God vroeg van, ik wil dat je gaat bidden voor mensen. Het zijn die momenten van doorbraak. Het zijn allerlei momenten, maar dat maakt je geschiedenis met God. En de uitnodiging, denk ik, is van de laatste weken is van, God verlangt dat wij deze geschiedenis met God gaan creëren. Dat we intimiteit met God gaan krijgen. En het ding met olie is, olie wordt gecreëerd door druk. Olie wordt gecreëerd door breken. Ook wel het breken van onze wil. En eigenlijk wil ik vanochtend gewoon een uitnodiging neerleggen. Ik geloof dat God niet klaar is, wat we de afgelopen weken hebben gezien. Maar ik geloof wel dat God vraagt, dat er een seizoen komt van, of dat, laat ik het anders zeggen, dat er een moment is waar er een urgentie is, dat God zegt van, als ik mijn wijn wil uitstorten, is er eigenlijk een verse overgave nodig. Een overgave van onszelf. En ik geloof dat God specifiek dingen aanstipt. Misschien vanochtend, misschien was het vorige week. Misschien was het misschien wel vanochtend, dat God specifiek dingen aanstipt waarin God zegt van, hey, dit is hetgeen wat ik wil dat je overgeeft. Waarin God zegt van, hey, misschien had je het niet door, maar ergens ben je trots in je hart, omdat je eigenlijk je eigen plannen, je eigen definitie van hoe we moeten leven zet wat boven wat mijn woord zegt. Als God dingen zegt in zijn woord, van doe dit niet, of God heeft een oordeel over iets, is het altijd gericht tegen hetgeen ons weghoudt van God. Ik wil eigenlijk het aanbiddingsteam naar voren vragen. En Nicole die deelt nog iets. En dan zou ik gewoon een moment willen nemen als we het volgende nummer zingen, dat we beseffen van, of tenminste beseffen dat we ons bewust gaan worden van, en de vraag gaan stellen, God, wat is hetgeen wat bij mij nodig is om over te geven dit seizoen?